Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierden.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Met Wierden en Roel den Outer.
Ja, welkom. Het is donderdag 2 september. We hebben vandaag ook een speciale gast, Daniel van Dam. Een man die al een maand over de Stopera schrijft voor de krant. Die gaat straks alles vertellen over de woke-waanzin in Amsterdam en hoe zijn eerste ervaringen zijn in de gemeenteraad met het linkse gemeentebestuur. Maar we gaan het natuurlijk eerst hebben met Wiert. Heb jij deze week tv gekeken, Wiert? Heb jij al het?
Ja, ik hoorde dat Daniel geen televisie kijkt. Maar ik heb wel even naar die nieuwe talkshow gekeken. Galit en Sophie, waar zoveel over te doen was. En de urgente talkshow van BNN-Vara, de opvolger van het zo geliefde en ook best populaire de vooravond.
Spatte de urgentie ervan af, Wiert?
Nou, kijk, disclaimer hier is natuurlijk dat die vooravond die werd gepresenteerd door ook mijn ex. Dus ik ben hier volstrekt bevooroordeeld. Maar nee, de urgentie spatte er helemaal niet van af. En het is gewoon tot nog toe geen goed programma. Maar wat hier, kijk, we hoeven niet op het programma in te doen. Dat doet de collega Rob Goossens wel. Maar wat we toch wel zien als echt probleem bij de Nederlandse publieke omroep. Dat is dat die publieke omroep geacht wordt om zeg maar de hele variëteit van de diversiteit van de Nederlandse bevolking te bedienen. Maar dat onder de invloed van dat woke gedoe tegenwoordig die publieke omroep steeds vernauwder, nauwer is geworden in de ideologie die daar eigenlijk wordt uitgedragen. Want zo kun je het wel zeggen, waardoor er voor afwijkende meningen helemaal geen plaats is. Nu gaan heel veel mensen weer stijgen die zeggen, dan heb je die duk weer met het gezeur over dat niks gezegd mag worden. Maar kijk, in de leiding van die publieke omroep, er zit dus iemand als Frans Klein, dus die komt van de, dit is gewoon een linkse meneer, is Julien Rijksman, D66, allerlei linken. Daar zit niemand, maar er ook echt niemand die zeg maar vanuit het soort conservatieve reflex op de heikele thema's van deze tijd kijkt. Dus nu zo gewoon deze mensen, die critici die altijd zeggen, je mag alles zeggen, voorbeelden geven. Deze mensen kijken nooit naar immigratie als een probleem. Wat kan de immigratie als een probleem zijn van de verzorging, voor de verzorgingsstaat? Nee, ze zullen zeggen, immigratie is prima, we moeten die mensen opvangen. Ze zullen nooit zeggen, de islam is misschien wel een probleem. Nee, wat ze zullen zeggen is, er moeten meer hoofddoekjes aan tafel. Dat zag je deze week ook alweer bij die uitzending van Galit en Sophie. Ze zullen nooit zeggen, goh, die criminaliteit, daar zit ook een etnische component in, vooral die straatcriminaliteit. Heel veel Marokkaanse jongens zijn erbij betrokken, is gewoon een feit. Dat kun je nalezen in de statistieken. Zullen ze nooit zeggen, want dat is racisme. Dus op die hele publieke oproep, radio en televisie, is er één tijdslot, dat is namelijk het opinieprogramma van Wieger Hemmer op de zaterdag, waarin dit soort dingen wel gezegd kunnen worden. Verder nooit. En nu was het leuk aan die vooravond dat daar vanwege Filan Ekes af en toe dit soort dingen, schurende dingen, wel werden gezegd. Filan Ekes durfde bijvoorbeeld te zeggen dat die hele niet grappige rant van die Martijn Koning, die cabaretier over Thierry Boudet, dat het gewoon niet leuk was. En dat dat ook misschien wel niet zo handig is als je dat in een talkshow doet. Iemand aan tafel zetten en dan zo keihard iemand zou aanpakken. Er is van alles te zeggen over Baudet. Dat moet er dan ook altijd weer bij als disclaimer. Want Baudet. Maar hem op die manier neersabelen. Bij Jinek gebeurde dat, meen ik. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat zei zij. Nou, dat is daar dus op heel veel kritiek komen te staan. En ze nam het ook op. Ze nam het niet op voor Wilders. Maar ze zei bijvoorbeeld dat het proces van Wilders had er toch ook wel echt een politieke component aan zit. Mocht ook niet gezegd. En toen won ze de Pim Fortuynprijs. En toen was het voorbij.
Ja.
En dus maar er is geen ruimte op die publieke omroep voor dit soort mensen. Maar en WNL, ik zit zelf af en toe bij WNL. Ja. Die zou dit moeten doen. En toen kregen WNL het tijdslot ook bij Op1. Dat andere praatprogramma. En wie werd daar neergezet? Sander Schimmel ben ik. Ja. Nou ja, weet je, dan houdt het gewoon op. Ja. Je kunt het gewoon opgeven.
Dus. Maar de kijker bepaalt uiteindelijk of het een succes wordt. En tot nu toe is het nog niet heel erg aangeslagen.
Nou ja, en dat is dus het interessante, dat die vooravond, maar dat wordt dus niet gezien bij de top, want het is een soort secte. Er zit een soort, je kunt zeggen, die mensen zijn autistisch geworden in hun eigen bubbel daar. Die vooravond was dus populair. Daar keken een miljoen mensen naar, of 900.000, 800.000 en zo. Waarom? Hierom. Omdat het schuurde en omdat er meningen aan bod kwamen die je verder gewoon niet ziet. Althans, bij die NPO niet ziet, zonder dat er dan drie hyena's aan tafel zitten, die zodra jij die opinie uit, jou onderuit gaan halen. Hè? Want zo gaat het altijd. Hè? Je nodigt één iemand uit met een conservatief geluid, zet je drie PvdA'ers of zo omheen en die gaan helemaal los op jou. En dat mag dan ook door de hoogste moderator, die laat dat dan toe en zo. Dat is ook de bedoeling. Ja. Hè? Maar dat gebeurde hier niet, omdat de host zelf. De host zelf had af en toe die meningen. En ja, en dat kan natuurlijk niet. Want dit was bovendien BNN-Vara, dus een linkse omroep. Maar dit had bij BNL ook niet gekund, snap je? Dus, maar het was wel populair. Ja. En nu hebben ze dus het probleem, we gaan hier wel heel lang over door, ik stop nu. En nu hebben ze dus het probleem dat ze 500.000 kijkers hebben. En die kijkers die zeggen dus van, jongens, waken af. Ja, en die kijkers zeggen, kunnen allemaal naar internet, die kunnen naar allerlei YouTube-kanalen en zo. Dus
ik had na een uitzending of drie dat ik tegen mijn vriendin zei, zullen we ook weer eens een keer naar Lang Leven de Liefde kijken van SBS. Zelfde tijdslot.
Dat is ook interessant. Als je dan kijkt wat voor programma's populair zijn. Dat zijn dan van die oer-Hollandse programma's, ja, als Denkend aan Holland en zo. Dus die André van Duin in zijn bootje. Hè? Nou, een miljoen kijkers of zo. En die boerenprogramma's zijn altijd populair. De oer-Hollandse programma's. Ja. Max heeft een aantal van dat soort programma's. En dan moet je toch te denken geven.
Het is gewoon een beetje gezellig vermaken. Aangeschoven is Daniel van Dam. Ja, die zit op het puntje van zijn stoel.
Woken enclave Amsterdam.
Dat is af en toe ook volksvermaak, begrijp ik. Als ik jouw verhalen nu al hoor over de gemeenteraad.
Ja, inderdaad. Je denkt natuurlijk de afgelopen jaar wel over Amsterdam gelezen natuurlijk. En dan denk je, wat gebeurt daar allemaal in de Stopra? En ik heb de afgelopen maand, is het eigenlijk nog soms veel gekker dan dat er naar buiten kwam. Gisteren zat ik bij een commissie waarbij een raadslid met droge ogen ervoor pleitte om loonschalen af te schaffen. Om leeftijdsdiscriminatie bijvoorbeeld tegen te gaan.
Dat iedereen hetzelfde gaat verdienen. Zeg
zodat
maar,
iedereen hetzelfde gaat verdienen en oudere mensen dan niet
gediscrimineerd. Maar dan SP of B1?
Ja. Dit was Denk.
Oh ja, dat is ook links.
Dit was ook Denk. Dit is een soort marxistisch voorstel eigenlijk. Maar, en daar moet een wethouder nog serieus op gaan antwoorden.
Er werd ook gezegd hoe dat dan moest gaan gebeuren. Gewoon meteen vanaf volgende maand. Hopla, iedereen
hetzelfde. Ja, dat werd niet heel erg ingekleed. Maar de wethouder waarschuwde wel dat het al enorme consequenties zou hebben. Als je dat zou doen. Maar ook alle andere subsidies voor de hele bizarre clubjes. Het is soms één groot theater.
Het is een paradijs voor jou.
Daniel, ik nodig
snoepwinkel soms. Ja. Ja,
Daniel, ik nodig de volgers op Twitter uit om hun vragen te stellen ook aan jou. Hè, over wat zij nou graag zouden willen weten over hoe het daartoe gaat in Amsterdam. En zo. Dan krijg je dus een hele rij reacties. En dat is allemaal geklaag over, het is hartstikke vies. Er wordt geen vuilnis opgehaald, kennelijk. Ja, ik kom er niet meer zo vaak hoor. Tegenwoordig moet ik zeggen, ik ben de stad ontvlucht. Ze hebben het over allerlei irrationele besluiten van de gemeente, waardoor je ook je auto natuurlijk helemaal niet kwijt kunt en zo. En het wordt ook allemaal veel te duur. Ik herinner me ook dat verhaal over die mensen met bootjes, die dan opeens heel veel geld moeten gaan betalen voor die bootjes. Heb jij nou de indruk dat het, zeg maar, de burgers daar door het gemeentebestuur echt heel lastig wordt gemaakt?
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, in de zin dat ze moeten betalen voor heel veel leuke groene milieuhobby's.
Nou ja, kijk, wat je wel ziet, en daar verbaas ik me wel over, is het gemak waarmee allerhande kosten worden opgekrikt om maar vooral een groene agenda er doorheen te duwen. Ik. En de keerzijde daarvan is natuurlijk dat de stad steeds onbetaalbaarder wordt voor normale mensen. Kijk, er wordt nu over nagedacht om, je hebt bepaalde industrieterreinen in Amsterdam, daar kan je 3 uur parkeren voor een duppie. Omdat daar dan bijvoorbeeld winkels zijn. Je kan daar een meubel kopen, die zet je in je auto en dan rij je weer naar huis. Alleen zeggen ze, ja, we willen minder auto's in die stad, dus gaan we de parkeertarieven verhogen. Dat gaat in één keer van 10 cent naar 4,50.
Op die terreinen ook?
Op die terreinen. Dat is een kostenexplosie. Ja. Dit is een voorstel, nog geen besluit.
4,50 per uur?
4,50 per uur. Dat betekent dus dat je 4 uur parkeren kostte eerst 3,10 euro, bij wijze van. En dat gaat nu zo, hup, richting 20 euro. Wat is het? Ja, 18 euro. Ja. Ja, dat zijn allemaal dat soort maatregelen waarvan ik denk, ja, is het dan wel goed doordacht wat voor effect dat heeft voor mensen met een modaal inkomen? Het wordt gewoon daardoor volstrekt onbetaalbaar.
Maar toch wil half Nederland nog steeds in Amsterdam wonen. Als ik dat zie, hoeveel belangstellender er is als er een huisje te koop komt. Dus de vraag is nog steeds enorm om in Amsterdam te mogen komen wonen.
Ja, maar als je kijkt dan naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, dan zijn het vooral heel veel mensen die GroenLinks en D66 stemmen. En dat zijn vaak mensen die natuurlijk behoorlijk goed verdienen kennen. Ja.
Een maand geleden was er in het nieuws dat verhaal over dat rapport over etnisch profileren van mensen op straat bij preventief fouilleren. Wat is de tussenstand van dat verhaal?
Nou ja, gisteren, dus woensdag, zijn ze uiteindelijk met die veelbesproken proef begonnen. Wapencontroles. Amsterdam heeft natuurlijk een gigantisch probleem als het gaat over veiligheid. En, en als je dan ook ziet hoeveel incidenten er bijvoorbeeld in de Bijlmer zijn. Echt weerzinwekkende dingen gebeuren daar. Er doken afgelopen zomer beelden op waarbij je ziet dat jongens, en dat zijn tieners, jongvolwassenen, elkaar op straat achtervolgen met een vuurwapen. Waarbij een omstander dan aanmoedigt om te drukken, af te drukken. Om in feite dus iemand neer te schieten.
Dat waren die rappers.
Welke wijk was dat?
Dat was in de Bijlmer. Het staat me even niet bij. Volgens mij was het bij de K-buurt. Maar haal me even dat te goed. Over dat soort hele heftige problemen gaat het. En dan zie je dat er de raad vooral blijft hangen in een discussie van ja, moeten we nu gaan preventief fouilleren of niet. Terwijl die moeders in de Bijlmer die smeken van jongens, ga nou alsjeblieft fouilleren, want het gaat, mijn kinderen lopen
en
daar.
En dat doen ze al jaren. Hè? Dat ze daarom smeken.
Ja, dat doen ze al jaren inderdaad. En wat je dan ziet, en dat vind ik het hele ironisch, en dat valt me nu op, in Amsterdam wordt al jaren gepraat over in die diversiteitsdiscussies. We moeten met een niet-westerse blik naar problemen in de stad kijken. Dat is goed in het kader van inclusiviteit en je komt dan tot betere besluitvorming. Dan dient die niet-westerse blik zich aan in de zin dat moeders met de Antilliaanse en de Surinaamse achtergrond smeken om die wapencontroles. Ja. Dan zijn er blanke politici van GroenLinks en D66 die dan zeggen, nee, gaan we niet doen. Nee. Dat komt politiek gezien even niet uit. En dat vind ik zo ontzettend cynisch. Het is niet alleen hypocriet, maar ook ontzettend cynisch.
Er is ook nog een rapport dat politiek gezien niet zo goed uitkwam, toch?
Klopt, ja. Er is afgelopen zomer, een aantal weken geleden, stuurde wethouder Groot Wassing, die heeft in 2019 opdracht gegeven voor een reeks aan onderzoek en discriminatie van Amsterdammers. Afgelopen zomer, dus afgelopen 4 weken geleden, stuurde die rits aan onderzoeken naar de Raad. En een van die onderzoeken ging over anti-homo-geweld. En het was een kwalitatief onderzoek waarbij slachtoffers waren geïnterviewd. En die vertelde van ja, het zijn vaak gewoon jongens met een niet-Nederlandse achtergrond. Vaak Marokkaanse jongens. En wat opviel was dat onderzoek was al in februari klaar. En dat wordt dan precies uitgerekend op het moment dat de Raad met zomerreces is. Wordt dat dan opgestuurd? Ja, de grote vraag is, wordt dat dan weggemoffeld? Groot Wassing zei, nee, absoluut niet waar. Want ik stuur dat hele pakket in 1 keer naar de Raad. Dat heb ik beloofd. Maar wat opvalt, is dat hele pakket aan onderzoeken was helemaal nog niet klaar. Er loopt nog een onderzoek naar moslimdiscriminatie. Dus discriminatie van moslims. Dus dat hele argument van die wethouder klopte niet. En er was ook nog iets raars aan de hand. Want er is ook onderzoek gedaan naar antisemitisme. Er waren onderzoekers die schreven in dat rapport over antisemitische incidenten natuurlijk in de stad. En tijdens dat Gaza-offensief waren er heel veel antisemitische incidenten in de stad. En die zeiden ook tegen de gemeente, tegen een projectbegeleider, mogen we dat alsjeblieft toevoegen aan het rapport? Want dat geeft een goede illustratie waar Joodse Amsterdammers mee te maken heeft. Toen zei die begeleider, nee, absoluut niet. Het moet nu naar de Raad. Terwijl het onderzoek naar moslimdiscriminatie, dat krijgt nog volop de tijd om dat uit te werken. En die onderzoeken van die rapporteur zei ook tegen mij, ja, doordat dat element, die antisemitische incidenten, het mechanisme was wel beschreven, maar niet die inkleuring van, is het wel een ander rapport geworden? Ik heb ook een Groot Wassing gevraagd. Waarom is dat? Nou, daar krijg je dan simpelweg geen antwoord op.
En als je geen antwoord krijgt, wat denk je dan zelf?
Ja, dat is natuurlijk heel erg speculeren. Maar het valt, ja, kijk, je eerste gevoel is natuurlijk, ja, kijk, op het moment dat je zo'n rapport meer gaat inkleden, dan komen daar natuurlijk nog meer dingen in te staan die niet in het GroenLinks paardje past. Namelijk dat het Marokkaanse jongens zijn, of jongens met een niet-westerse achtergrond, die daar de oorzaak van zijn. En dat het bij moslimdiscriminatie gaat om de blanke man. Dat weet ik niet, want het rapport is nog niet klaar. Groot Wassing zei zelf gisteren, toen er gedebatteerd werd over de rapporten over anti-homogeweld, dat is allemaal totale onzin, want ik ontken niet dat migranten ook mensen met een migratieachtergrond discrimineren. Het valt wel gewoon op. Uh-huh. En ik moet dan wel feiten hebben om die verdenking te kunnen staven. Die heb ik niet. De wethouder ontkent. Maar opvallend is het wel.
Maar je hebt het rapport wel en de cijfers wel. En op basis van die cijfers kun je gewoon concluderen. Nou, die homohaat die komt dus vooral uit die hoek.
Moeten we even oppassen. Het gaat om over kwalitatief onderzoek. Waarbij 15 slachtoffers dat vertelden. Maar je merkt in de raad is het sentiment natuurlijk wel. Van ja, eigenlijk wisten we dit natuurlijk wel.
Je loopt nou een maandje rond in Amsterdam. Je bent Mark Muller opgevolgd van onze stadsredactie. Wat is nou jouw indruk? Zo even als nieuwkomer.
Ja, mijn indruk is dat ze vooral in de stad bezig zijn met randzaken. Het was gisteren weer bekend, werd er bekend dat er weer de subsidiekraan wordt wagenwijd opengedraaid voor subsidies voor organisaties trans, queer, BIPOC-achtige emancipatie. Terwijl tegelijkertijd bij de raadscommissie werd er ook gedebatteerd over analfabetisme in de stad. 16% in Amsterdam is laag geletterd. Dat is 1 op de 5 bijna. Hoe kan het dan dat je over dit soort randzaken allemaal zoveel tijd en energie, genderneutrale wc's, subsidies voor allerhande clubjes en de echte grote problemen zoals wapenbezit onder de jongens, de hele ondermijnende criminaliteit, analfabetisme, dat gaat serieus over 100.000 mensen in de stad die gewoon praktisch niet kunnen schrijven of voldoende de taal beheersen. Dat daar niet veel meer opheffen is. Dat daar niet veel meer aandacht is. Maar wel voor die randzaken. En ik heb ook met Erik Vlent gesproken. Een knalrood politicus van de SP. En die waarschuwt daar ook voor. Pas nou op voor die identiteitspolitiek. Waarom laat je 2 consultants door de gemeentelijke communicatiegrasduinen om te kijken of de communicatie inclusief genoeg is? Terwijl bijna 1 op de 5 Amsterdammers gewoon
de taal niet lezen. Nee. Dus of nou hij of zij staat, dat zien ze niet eens.
En dat is waar ik me gewoon over verbaas.
Maar dat wilde ik vragen. Je hebt de SP die inderdaad is altijd wel bereid om dit soort zaken te bekritiseren. Wie heb je daar nog meer in die raad? Hè? Annabel Nanninga natuurlijk.
En, ja, je hebt Diederik Boomsma natuurlijk bij het CDA die ontzettend scherp is. Ja, en je verwacht het ook van de VVD. En ik geloof ook wel dat de VVD goed in de race zit. Maar
die Amsterdamse VVD is ook hartstikke woke.
Nou ja, woke valt wel mee. Ik denk dat wel meevalt. Alleen rond die discussie over wapencontroles. Waarin Halsma zei van die agenten mogen gecontroleerd worden door burgerwaarnemers. Dat was dan zo'n compromis waar heel veel over te doen is geweest. Ja, zegt de VVD bij monden van de fractievoorzitter Marianne Poot. Nou ja, het moet maar om die wapencontroles mogelijk te maken. Ja, ja, dat vind ik voor een VVD. Vind ik dat
heel pragmatisch geweest.
Heel pragmatisch, maar voor een VVD. Een VVD moet pol achter onze agenten staan.
Ja, oké, maar je staat ook voor je burgers die graag willen dat die controles worden uitgevoerd. Dus ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat je pragmatisch bent als VVD en zegt van oké.
Dat snap ik, maar het gaat wel over iets heel essentieels. Ja, het gaat over iets heel essentieels. Ja. Vertrouw je de agenten van je korps? Of zeg je van die betrouwbaarheid van de agenten, dat kunnen we gebruiken in een soort politiek uitruil. Bij een politiek compromis. En ik denk dat echt een verkeerssignaal
is. Dat is iets heel bizars. Hè? Ik ken ook zo'n criminoloog die dan zegt van, nou ja, laten we dan dat hele waarnemgedoe, laten we dat dan maar gewoon als een soort proef zien wat dat nou oplevert. En zo. Terwijl dat natuurlijk een principieel ding is. Je vertrouwt je agenten of je vertrouwt ze niet. Toch? En dan kun je daar niet gaan zeggen, oké, nou laten we maar eens gaan kijken dan hoe dat verloopt. Want op het moment dat je dat doet, heb je al het vertrouwen in de agenten natuurlijk opgezet.
Nou, er lopen in die hele discussie, en dat valt me op, er lopen 2 dingen door elkaar heen. Je hebt de transparantie en je hebt, vertrouwen we die agenten nou? Met die transparantie, dan zit het gewoon op orde. Waarom moeten die mensen meekijken? Agenten dragen bodycams. Het is niet zo dat die mensen worden gecontroleerd in de bunker ergens in Sloterdijk op het industrieterrein. Dat gebeurt op straat.
Nou, dat zich 173 mensen trouwens aangemeld.
Ja, er hebben 173.
Maar hoe kiezen ze dan uit die mensen?
Dat gaat gewoon bij volgorde van binnenkomst. Dus dan krijg je het hele bizarre idee dat in theorie dus drugsdealers, zegt Jan Struijs terecht ook, de politie kunnen gaan waarnemen. En is er dan serieus niemand denkt van
Jan Struijs, voorzitter van de politie.
Van de politievakbond inderdaad, de NPB. En er is dan niemand die denkt van waar zijn we nu in vredesnaam mee bezig? En wat voor totale, ik noem het maar, shitshow zijn we terechtgekomen.
Die eerste controle is nu geweest. Hè,
de eerste controle is inderdaad afgelopen woensdag geweest. Daar doet de politie een beetje geheimzinnig.
Daar heb ik niks van gehoord.
Geheimzinnig over. We hadden een bericht op onze Amsterdam pagina. Daar hebben we dat afgemeld, Roel. De politie zit hier natuurlijk ook mee. Ik heb een aantal agenten gesproken.
Maar er heeft niemand over getwitterd of er is helemaal geen aandacht voor geweest?
Het is kort afgemeld. Kijk, de politie heeft natuurlijk ook belang bij dat dit nu een beetje, dat er niet te veel reuring over is. En die willen natuurlijk ook dat dat voorzichtig op wordt gestart. Terwijl ook binnen dat korps, en dat is wel het eerlijke verhaal. Kijk, die wapencontroles is ook nu een soort symboliek van daadkracht geworden. En het eerlijke verhaal is, ik heb twee agenten in het korps gesproken. Die twijfelen ook hier aan. Die zeggen, wat echt effectief is, maak nou gewoon 20 agenten vrij. De helft in burger, die laat je een aantal dagen, die wijken, die gaan een aantal dagen de wijken in gaan observeren. 'S avonds, je weet precies wie er met wapens rondlopen. En 's avonds trek je die gasten van hun bed. En je hebt binnen een avond heb je een compleet wapenarsenaal van straat gehaald.
Ja. Als dat allemaal gaat lukken,
Als het allemaal gaat lukken. Ja.
Wat een feest, Daniel, dat Amsterdam, hè? Ja.
Nee, maar dat is. Jij moet weer snel terug naar naar de Sopera, begrijp ik.
Want over een kwartiertje begint de commissie Algemene Zaken met Halsema zelf. Dus daar hebben we bijzonder veel. Het gaat ook over veiligheidsvraagstukken.
Altijd vuurwerk.
Doet Halsema dan nog altijd nog zo denigreren tegen die raadsleden? Of is het inmiddels wel verbeterd?
Nou, ik moet wel zeggen, en dat daar moest ik wel heel erg om lachen. Er waren raadsleden, volgens mij, zeg ik even aan mijn hoofd, van NIDA en DENK. Die stelden voor om de bevoegdheid van burgemeester Halsema om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen. Om die bevoegdheid haar te ontnemen, waardoor ze praktisch als burgemeester niks meer kan
dat
doen.
Dat kan ook helemaal niet, volgens mij. Van de burgemeester.
Exact, daar zouden Wim Voermans even voor moeten bellen om te kijken of dat mag. Maar toen... Dan kan ze heel vilijn uit de hoek komen. En zegt ze, dan is ze heel erg blij dat de raadsleden met haar meedenken. Dus dat zit er natuurlijk. Dat is wel grappig. Dat zit wel een beetje in haar natuurlijk.
Ja, bovendien, die lui die moeten niet zo moeilijk doen. Want Halsema is criminoloog, opgeleid. Dus die weet toch, wat dit betreft, moet ze weten waar ze het over heeft.
En daarom is het ook zo raar dat die hele discussie rond die wapencontrole zo ontspoord is. Omdat ik denk dat Halsema ten diepste ook wel weet dat dit gewoon anders had gemoeten. En het is ook vooral voor Amsterdam jammer dat het zo ontspoord is.
Ja, dankjewel Daniel. Ik zou zeggen veel plezier bij de Commissie Algemene Zaken met Halsema. Wij gaan straks door met de In Nederland pagina van Wiert. Die had vandaag een verhaal waarom linkse partijen steeds minder stemmen trekken en waarom linkse kiezers teleurgesteld zijn geraakt. Maar we beginnen met de Wokenweek.
Wiert's Wokenweek.
Doctor, what is there to have a conversation about the tiger who came to tea? It's make-believe.
Well, I think it's more about having a conversation about more harmful gender stereotypes and tropes that are played out within children's books. So, for example, Sleeping Beauty, waiting for the prince to come and wake up this beautiful young woman and bring her back to life. Or Cinderella, to be rescued from an evil stepmother and sisters, and only a prince, of course, can do that. Or the Little Mermaid desperately longing after a man. You know, these types of books, which, you know, of course, I grew up with, are very gendered in nature. And I do think that they had quite a big role to play, actually, in terms of my understanding of beauty, needing a man, having someone to fulfill that void, so to speak, you know, making sure that you suddenly reach the epitome of what society found acceptable.
Ja, ze zijn nu achter de kinderboeken aan, hè? De Tiger Who Came to Tea.
Het hield ook niet op, hè? Ja. Dit is echt een hele lange quote.
Dat is een boek uit 1968. Ik moet zeggen, ik kende het niet. Ik kende wel Rupsje Nooit Genoeg, waar ze het ook over hebben genoemd. Want daar is ook een rel over. Hè?
Ja, deze mevrouw heeft dus over kinderboeken, hè? Rupsje Nooit Genoeg. En ook de tijger aan de tijger komt op de thee. Is ook vertaald, geloof ik. En dan, Cinderella en zo. Dus al die iconische verhalen voor kinderen, sprookjes, Assepoester, Sneeuwwitje, noem maar op. En in die wokenbeweging is al enige tijd de geldt de oproep van dit moet allemaal anders, want dit zijn allemaal volstrekt rolbevestigende verhalen. Want daar ligt dan een zwakke mevrouw. In een soort coma en dan komt er zo'n schitterende prins en die is waarschijnlijk ook vaak blond en zo en een beetje arisch uiterlijk.
Arische
prins. Ja, precies. Of zo'n schitterende schimmel.
Ook nog een wit paard.
En die komt dan die vrouw kussen en opeens dat is ze weer, weet je wel.
Jij zou het goed doen in die beweging.
Toen ik wat jonger was, maar goed, er komt zo'n Thierry Baudet, weet je wel. Dat kan natuurlijk niet, want dat is allemaal volstrekt racistisch in hun ogen en rolbevestigend en discriminerend ten opzichte van de vrouw. Dus deze mensen die willen dat die kinderboeken eigenlijk verdwijnen. Hè?
Echt een heel naar wordt dit.
Ja, dat is allemaal vreselijk, omdat ze gunnen dus kinderen niet meer hun fantasie. Ze gunnen ook meisjes en jongens niet meer het privilege, om, als we nu toch in dit soort termen spreken, om zich ook te identificeren met hun geslacht.
Ja.
He, dus meisjes die graag gewoon een beetje prinsessig willen zijn en jongens die graag met een zwaard van hout rondlopen en een beetje stoer willen zijn en zo. Dat zit allemaal in die genen gewoon, weet je wel. Dat heeft allemaal te maken met biologie, veel meer dan met nurture, dus met opvoeding. Nu gaan allemaal wetenschappers zeggen dat klopt niet, maar dat klopt wel. En dan gaan deze mensen, gaan die kinderen dat dus ontzeggen en die moeten dan dus een totaal verwrongen ander wereldbeeld en ook beeld van vrouwen en mannen en van blank en niet blank en zo krijgen. Zodat zij dus voldoen aan eigenlijk de neurotische opdracht die deze mensen zichzelf hebben gesteld. Namelijk de werkelijkheid ontdoen van alles wat daar eigenlijk natuurlijk aan is en een volstrekt geconstrueerde werkelijkheid opbouwen. En nou ja, dit is dus, hè, als je nou hierop doordenkt, hè, en dan is dit dus eigenlijk het bouwen aan de nieuwe mens, wat de Marxisten zich die opdracht gesteld hebben. Van het is, we moeten een nieuwe samenleving bouwen, hè, waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ook bezit wordt afgeschaft en zo, hè. World Economic Forum wil het ook. Hè? You will own nothing, you will be happy.
Ja.
En dat is ook zo schitterend voor die complotdenkers. Die denken allemaal dat ze hun eigen huis gaan verliezen en zo. Geen eigen auto meer mogen hebben. Maar goed, het wordt gezegd. En daar hoort ook de nieuwe mens bij. En je ziet dus steeds vaker dat al op hele jonge leeftijd door deze woke secten kinderen geïndoctrineerd worden. Hè? Je ziet dan ook bijvoorbeeld, daar worden basisschoolkinderen, die worden dan bij elkaar geroepen in de aula. En dan komt er zo'n drag queen. Die komt daar dan langs en die gaat dan van alles vertellen over hoe het is om een drag queen te zijn en zo. En hoe het is om transgender te zijn. Ja, en dan zie je die kinderen kijken zo. Ja, waarom moet dit eigenlijk? Want ik herken dit niet. Weet je, mijn ouders zijn niet zo. En ik moet dit, wat moet ik hier nou mee? Net zoals dat tv-programma overigens, hè, waarin Nederland een internationaal opschudding veroorzaakte. Waarin kleine kinderen allemaal naar de niet zo appetijtelijke lichamen van volwassenen zoals ik moeten aankijken. Stel je nou toch voor dat ik mijn kleren uittrek en voor een groep kinderen ga staan.
Ja.
Weet je wel? Met dit al niet meer zo sportieve lichaam en zo. Dan denk je toch, dan moet je als volwassene zelf denken, dit is moreel heel erg fout. De programmamakers moeten denken, dit is moreel ontzettend fout. En de ouders van die kinderen die moeten denken, hier gaan we onze kinderen niet aan blootstellen.
Ja, het wordt enorm gevoed en gestimuleerd. Hè?
Ja.
Gevoed en gestimuleerd. Maar waar gaat zoiets eindigen?
Nou ja, als er dus niet veel meer mensen opstaan die zeggen tot hier en niet verder. Hè, we willen een normale samenleving en we weten heel goed wat normaal is en wat niet normaal is. Want de grote meerderheid van de Nederlanders leeft namelijk gewoon een normaal leven en doet aan dit soort fratsen niet mee. En wil dit ook helemaal niet voor zijn kinderen. Hè. Die hebben gewoon een normaal leven met hun kinderen. Die gaan naar de voetbal, die gaan naar de hockey, weet ik van wat. Weet je, gewoon zoals, hè, om het maar eens te zeggen, zoals het eigenlijk hoort. Nou, zolang te veel mensen bang zijn om dat uit te spreken. Zolang te veel mensen bang zijn om te zeggen, jongens, dit is niet normaal en dit vinden we wel normaal. He, omdat zodra je dit zegt, dan krijg je al die activistische types weer over je heen die gaan zeggen, ja, maar jij bepaalt niet voor mij wat normaal is. Nou, prima. Ga vooral in je secte daar al jouw rare dingen doen, maar dring dit niet op aan de meerderheid van de samenleving. En het probleem is natuurlijk dat media hierin meegaan, veel te veel politieke partijen gaan mee, veel te veel NGO's en al dat soort instellingen, die gaan hierin mee omdat ze denken dat het allemaal zo hip is en zo, en dat het allemaal zo goed is en zo. En die gaan ook vinden dat kinderboeken moeten worden gecensureerd en zo.
Maar het wordt een soort culturele revolutie eigenlijk.
Nou ja, het is
in China geweest is waar tientallen miljoenen mensen de kling over zijn gejaagd.
Nou, ik heb al vaker gezegd, dit is natuurlijk een cultuuroorlog. Dat is ook zo langzamerhand wel echt ook wel geaccepteerd. Die term, hè, culture wars en zo, dat is gewoon een geaccepteerde term. Ja. Ook in de wereld van de analytici en zo, inmiddels. Ik kan je zeggen, culture wars, wat jij zegt. Ja, in China heeft daar een heel mooi voorbeeld van gehad. Ja. Of een heel mooi voorbeeld, een heel desastreus en rampzalig voorbeeld. Namelijk die culturele oorlog die destijds gevoerd is onder Stalin. Waar uiteindelijk gewoon heel veel mensen in zijn vermoord, omdat de waanzin zozeer werd opgevoerd.
En ja, je drijft mensen tegen elkaar op.
Nou ja, je polariseert mensen bewust, je zet mensen tegen elkaar op. En in China kon dat natuurlijk omdat dat een dictatuur was. Dus je kon heel makkelijk gewoon die mensen zodanig manipuleren dat een generatie jongere fanatici besloot dat de oudere generatie communisten daar eigenlijk gewoon moest worden geliquideerd. En dan denk je altijd, hè, tot nog toe, tot corona dachten wij altijd, ja, maar dat soort dingen is in Nederland niet mogelijk. En in de coronatijd, dat zien we nu, dat er, en dat is misschien een stap te ver voor de meeste mensen om, dat, om die link te zien, maar in coronatijd wordt er dus gewoon een aanslag gepleegd op een journalist in Groningen, hè, omdat hij een mening heeft en stukken schrijft die corona-critici niet bevalt. Dat is wel een voorbeeld van hoezeer een samenleving op drift kan raken. Hoezeer je mensen tegen elkaar op kunt zetten. Hoezeer mensen ideologisch gedreven ook haat kunnen ontwikkelen voor anderen. En dat zien we op dit moment heel sterk in onze samenleving. En dat hele woke gebeuren, die term heb ik nog nooit gebruikt, maar het woke gebeuren, dat is een soort katalysator in deze storm, zeg maar.
Ja. Maar gelukkig, ik ken veel Amerikaanse voorbeelden. Wat we net lieten horen, dat was een Engels voorbeeld. In Nederland heb je gelukkig nog niet zo heel veel. Tenminste, dat komt nog niet heel veel aan de oppervlakte.
Nou, kijk, in Nederland is het natuurlijk begonnen met Zwarte Piet. Dat die moest worden afgeschaft. En weet je nog, in Utrecht was het gedoe met die Indianen en zo. Die cowboys, dat mocht niet meer. Ja. En kijk, in Nederland heb je natuurlijk hopelijk heel veel nuchtere mensen, ook in het onderwijs en zo, die zich verzetten tegen dit soort flauwekul. Maar in de politiek heb je niet zoveel mensen met ruggengraat natuurlijk. Dus die gaan heel snel voldoen aan de eisen van minderheden. Omdat hen, bijvoorbeeld binnen VVD, dat vinden ze toch alleen maar, weet je wel, sociaal, alleen maar geld vinden ze eigenlijk de economie echt belangrijk. En dan al die culturele onzin vinden ze toch allemaal een beetje flauwekul. Ja. Dus als ze dan minderheden kunnen sussen en een beetje gerust kunnen stellen en een beetje aan hun kant kunnen krijgen door toe te geven aan die woke eisen, dan zullen ze dat onmiddellijk doen, omdat ze daar denken verder toch geen last van hebben. Omdat ze niet begrijpen hoe uiteindelijk dit hele gedoe de samenleving ondermijnt.
Maar het is ook wel een beetje de kracht van ons land, hè? Dat je iedereen lult overal maar over mee en dat uiteindelijk worden de dingen allemaal een beetje gesmoord en dan gaan we weer gewoon gezellig verder waar we gebleven waren.
Ja, dat denk je dan en dat hoop je ook, maar het voorbeeld wat ik je bij het begin van de podcast aangaf, namelijk dat op die hele publieke omroep alleen maar één geluid klinkt, maakt niet uit, KRO, NCV, EO, noem maar op en zo, dat is wel een gevolg hiervan. Omdat ook die omroepbazen en zo, die gaan onmiddellijk op hun knieën voor iets waarvan zij denken, oh, dit is wel heel belangrijk, want het komt overgewaaid uit Amerika en en jongeren gaan hierin mee en zo, en we willen jongeren aanspreken, dus weet je wat, wij gaan hier ook aan meedoen. Zonder enige ideologische onderbouwing, maar gewoon als een soort reflex. Hè? En met als gevolg een hele desastreuze situatie eigenlijk. Dat dan een heel groot deel van de Nederlandse publiek, van de burgers, zich totaal niet herkent in die. Hè, zodra het gaat om opinies en commentaren en analyses en zo. Die herkennen zich wel in die programma's van André van Duin en zo. Maar niet in die talkshows en in die nieuwsrubrieken en zo. En daarom is Ongehoord Nederland bijvoorbeeld ook opgericht. Maar ja, dat moet nog allemaal maar blijken wat daaruit komt. Wat we daar vooralsnog van gezien hebben, dat stemt natuurlijk niet heel vrolijk.
Ja, maar gelukkig hebben die mensen allemaal nog het land van Wiert.
Juist.
Om dat tegengeluid te horen.
Zo is het.
In Nederland.
Ja, dat was in de tijd dat ik die podcast met jou deed. Dan hadden we nog niet zo'n lekker liedje.
Een beetje links jazzy-achtig. Ja. Riedeltje.
Ik heb jou een paar keer op zien treden. Jij kan er echt wel van. Heel erg leuk. Op het redactiefeest. Jouw pagina in Nederland. Die gaat nu over de linkse kiezer. En waarom die er eigenlijk een beetje genoeg van.
Hij gaat eigenlijk over de arbeider. En in die zin. De term arbeider is eigenlijk verdwenen. Het is ook zoiets. Hè? We schonen ook de taal op eigenlijk. Om maar gewoon. Zodat iedereen past in die mal van het progressief liberale denken. Daar komt het op neer. Kijk, de arbeider is natuurlijk van oudsher gewoon eigenlijk. Ook wel een marxistische categorie. In ieder geval een categorie die de sociale klasse aanduidt. En die arbeider die stemde vroeger op linkse partijen. Namelijk gewoon de Partij van de Arbeid. Of de SP en de katholieke arbeider, die ging dan, die zat ergens in de KVP.
De CPN nog daarvoor.
Ja, CPN had je ook nog notabene. Maar die arbeider, er is de mythe ontstaan door decennia van neoliberaal beleid eigenlijk, waar ook de Partij van de Arbeid zwaar aan mee heeft gedaan, toen Wim Kok zijn ideologische veer heeft afgelegd en zo. De mythe is ontstaan dat die arbeider niet meer bestaat. En dat komt omdat die zware industriële arbeid en zo, arbeid in de mijnen, dat soort echt klassieke sectoren waarin die mensen dan werkzaam waren, ja, die zijn verdwenen. Hè. Die arbeider die 's ochtends vroeg met broodjes achter op zijn fiets in een doosje naar de fabriek gaat en dan 's avonds laat weer terugkeert en dan die stamppot op tafel krijgt van zijn vrouw, die is er niet meer.
Nou, de droom van de sociaaldemocraten om het arbeidersvolk te verheffen is precies uitgekomen. Wie?
We maken van al die arbeiders een soort middenklasse, ja, en we zorgen ervoor dat ze allemaal een auto krijgen. Dat zei Joop den Uyl, geloof ik. En dan, dan is het eigenlijk...
Is gelukt.
Ja, dan kun je ideologische veren afwerpen, zoals Wim Kok zei. En dan is het eigenlijk einde van de geschiedenis, zoals die Fukuyama dan zei. Dan heeft het... Alleen, dit is natuurlijk flauwekul. Want er bestaat nog heel goed zichtbaar ook een heel groot precariaat, zoals we dat dan noemen, van mensen aan de onderklasse van de samenleving, aan de onderklasse van de arbeidsmarkt, werkzaam zijn, vaak in flexbanen, vaak als ZZP'er. Vaak ook, zijn er trouwens Oost-Europeanen, hè, zo in de kassen en zo, die gewoon eigenlijk, kun je zeggen, worden uitgebuit. Hè. Die hebben loontjes van niks. Die moeten echt heel hard werken voor heel weinig geld. Soms twee banen. Ja. Kunnen door al die gemeentelijke lasten en zo, die zo hoog zijn, welke helemaal niet echt rondkomen. Dat zijn natuurlijk gewoon de arbeiders van nu. Alleen links heeft die mensen vergeten. Hè? Die links is nu een soort PvdA, GroenLinks, D66, als je D66 links kunt noemen en zo. Dat is natuurlijk gewoon zijn partijen of voor de hoger opgeleide of voor de middenklasse, hogere middenklasse. Maar daaronder, wat daaronder zit, dat is ofwel naar PVV gegaan, naar Wilders. Hè, of stemt niet meer, of zit nog deels bij de SP. En nu is het zo, ik wilde weten, die klassieke arbeiders, bij wie voelen die zich nu thuis? En dat is ook een beetje naar aanleiding van een boek dat deze zomer verscheen van Ron Meijer, de oud-voorzitter van de SP. Mm-hmm. Zo'n jonge vent, die nog geen 40. Die was verantwoordelijk voor de hilarische clip over Frans Timmermans, Herman Brusselmans. Ja. Waardoor de SP die verkiezingen enorm verloor. Ja, dat was veel te provocerende clip. Hij was wel heel erg grappig, had altijd bij de ogen. Maar goed.
Dit is Hans. Hans Brusselmans. Hans wil één Europese superstaat. Eén groot en machtig Brussel. Dat heerst over heel Europa. Groot, groter, grootst. Dat is het motto van Hans. Waarom zou je die boerenpummels zelf laten beslissen? Ook als de Fransen en de Nederlanders zijn Europese grondwet afwijzen, vindt Hans met zijn maatjes in Brussel steeds weer een manier om die alsnog door te duwen. Andere kaft, andere naam, dezelfde inhoud. Dat is Hans.
Dus Ron die moest de plaat poetsen dan. Maar dat boek heet De Onmisbare. En het is een ode, zegt hij, aan zijn sociale klasse. En dat is echt een goed boek. Omdat het is met heel veel vuur geschreven. En heel veel emotie. En heel veel woede ook. En het gaat over zijn ouders. Zijn vader en zowel als zijn moeder waren al snel ziek. Zijn vader is koelmonteur en zijn moeder was thuiszorger of schoonmaakster. In ieder geval in een wijk, in een achterstandswijk in Heerlen. Aan de andere kant van het spoor. Hè? En daar weten dus de mensen aan deze kant van het spoor, oh, daar wonen de, zeg maar, white trash. Hè? Ja. En het is dus klassiek gewoon de deplorables van Hillary Clinton. Ja. En Ron, die heeft zich daaruit daaraan ontworsteld. Want hij is slim, hij kon studeren, hij ging naar een goede school, is gaan studeren, werd fiscaal jurist. Nu heeft hij geen idee waarom hij dat is gaan doen. Maar ja, dat zie je dan ook vaak. Mensen die dan eerste generatie gaan studeren, dan gaan ze maar rechten doen of iets technisch, waardoor ze dan in ieder geval geld kunnen gaan verdienen. En hij schrijft dat boek en noemt dat niet voor niks de onmisbare, omdat hij zegt van kijk, ook in die coronatijd heb je dus gezien dat al die mensen met privilege, economisch privilege, geen privilege op basis van je huidskleur, maar gewoon zoals jij en ik ook, die konden gewoon thuis gaan werken. En die pakketbezorgers en die schoonmakers en die vuilnisophalers en zo, en die mensen in de thuiszorg ook en in de zorg, ja, die werden gewoon eigenlijk naar het front gestuurd. Zeker die mensen in de zorg. Ja. En terwijl, ik heb ook met iemand gesproken in de gehandicaptenzorg, voor dit verhaal ook. En die vertelde ook, ja, wij gingen die eerste maanden echt met enorm veel schrik in ons lijf naar ons werk. Want we hadden geen beschermende kleding. Siewert had die miljoenen nog niet binnengeharkt. Die mondkapjes waren er niet.
Mijn eigen vriendin die werkt in de thuiszorg. En die moest in het begin, waar er waren geen pakken. Maar je moet wel naar je klanten toe.
Ja. Ja. Nou, dan zit je daar en zeker in die gehandicapten of in de verstandelijke gehandicaptenzorg, dan zit je ook met mensen die helemaal niet begrijpen waarom er afstand moet worden gehouden en zo. Dus die mensen die stonden gewoon in de vuurlinie. Hè? Ja. En in die heel veel van de mensen die zij verzorgen zijn natuurlijk ook overleden. En Ron Meijer die schrijft, kijk, en als deze mensen niet waren geweest, was die samenleving gewoon tot stilstand gekomen. Dus dit zijn eigenlijk de onmisbare beroepen. Terwijl ze onzichtbaar zijn. Dat is nog het punt dat ik wil maken. Hij zegt, die onmisbaren zijn onzichtbaar. Want je ziet ze niet in de talkshows. Je ziet ze nauwelijks in de kranten. Je ziet ze niet in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zijn allemaal hoogopgeleide types tegenwoordig. Die allemaal nooit. Hè, als je gaat kijken naar de VVD-fractie bijvoorbeeld. Zo weinig mensen die überhaupt zelf ooit ergens met hun voeten in de klei hebben rondgelopen. Het zijn allemaal politiek assistenten. Er zijn echt politici nu in de Tweede Kamer en in het kabinet, die hebben nooit iets anders gedaan dan in de VVD rondlopen. Ja. Echt nooit een beroep uitgevoerd.
Dat is altijd al geweest, maar dat geldt wel voor heel veel
kamerleden. Vroeger, hallo, ik herinner me Jan Schever en andere echt andere types in de Kamer ook, hoor, die toch echt wel ervaring hadden gewoon in het echte leven.
Jongens van de gestampte pot. Ja.
En nu zitten daar gewoon mensen die politiek assistent waren en daarvoor gemeenteraadslid en nu zitten ze dus Tweede Kamerlid. Dus dat heeft helemaal niks meer met de werkelijkheid.
Maar jij omschrijft nu de groep Ongehoord Nederland, eigenlijk die waarvoor de omroep is opgericht.
Ja, ook. Dat is zo. Alleen ik vind dat vanuit dat Ongehoord Nederland dit verhaal helemaal niet goed verteld wordt. Hè. Zouden heel veel hebben aan iemand als Ron Meijer, moet ik zeggen. Terwijl in rechtse kringen, liberale kringen, wordt Meijer natuurlijk gezien als een gevaarlijke marxist. Althans, hij werd zo gezien. Dat zal dan wel. Ik vind dat een heel groot deel van zijn analyse gewoon steekhoudt. En klopt. En emotioneel, wat hij schrijft, sowieso. Omdat het inderdaad zo is dat deze mensen, die deplorables, vaak het gevoel hebben dat ze 24/7 eigenlijk gewoon worden vernederd. En helemaal als je ook nog eens een keer blank bent. Hè, want tegenwoordig krijg je als een blanke arbeider, ja, ben je natuurlijk sowieso de schrik van de samenleving. Want dan ben je niet alleen maar een deplorable, die alleen maar tokkie uitspraken doet en een hele grote mond opzet. Maar dan ben je ook nog eens een keer racist. Ja. Hè? En dan stem je waarschijnlijk op Wilders. Ja, dan iedereen mag jou dan belachen. Maar dat is een goede illustratie hierbij. Was een reportage van Nieuwsuur. Die gingen naar kerkraden, meen ik. Ja, kerkraden. In ieder geval diep in Limburg. Althans, vanuit hun ogen gezien dan. En die gingen zo'n wijk in waarin heel
weinig... In Heerlen was het trouwens.
Oh, in Heerlen. Ja, sorry. Ja, ik dacht het al, klopt iets niet. Die gingen naar Heerlen en... Die gingen een wijk in waar weinig mensen gevaccineerd zijn. Dus waar de vaccinatiegraad laag is. Ze hadden ook gewoon naar een wijk hier in Amsterdam kunnen gaan met heel veel allochtonen. Daar is de vaccinatiegraad ook heel laag. En 50% op de intensive cares tegenwoordig zijn ongevaccineerde mensen van allochtone afkomst. Dus dat hadden ze ook aan de orde kunnen stellen. Maar goed, ze hebben besloten om dit aan de orde te stellen. Zo'n blanke achterstandswijk daar in Heerlen. En die gaan gewoon op safari. Hè? De hele aanpak daarvan is, kijk deze idioten hier, dat dit bestaat in Nederland.
Een soort aapjes kijken.
Het was puur aapjes kijken. Ja. En het meest pregnante moment daar is dat een mevrouw, ja, ze is helemaal getatoeëerd. Een mevrouw, je kent het wel, met van dat piekhaar. Je ziet dat ze best wel veel rookt en misschien ook wel wat drinkt en zo. Dat die vertelt dat haar moeder aan COVID is overleden, hoewel ze was gevaccineerd. Dus zegt die mevrouw, die troep, die ga ik echt niet in mijn lijf stoppen. Ja. En dan zegt die verslaggever heel empathisch, oh, dus die is dood.
Ja.
Over haar moeder. Hè? Ja. En dan zie je dus ook... Dat er helemaal geen, laten we zeggen, geen enkel vorm van begrip is voor deze mensen en zo.
Mijn moeder heeft de vaccinatie een paar maanden laten zetten en die is overleden.
Oh, aan corona? Ja. Met vaccinatie toch dood?
Vaccinatie en dan toch overleden, ja. Ja.
Toen dacht u?
Ik had scheid, maar ik moet die rotzooi niet.
En dat is, waar we op uit zijn gekomen. En dat is precies waar het boek van Ron Meijer over gaat. En waar die pagina van mij deze week ook enigszins over gaat.
Dat is natuurlijk een hele goede analyse. Maar de vraag is, wat doen we eraan? Hè?
Nou ja, je ziet dus dat telkens weer nieuwe partijen dan door deze mensen worden gezien als hun nieuwe hoop. Hè. Dat, Wilders is natuurlijk lang geweest, maar heel veel van deze mensen begrijpen nu ook dat Wilders gewoon wordt uitgesloten of zichzelf heeft buitengesloten. Dus die komt niet aan de bak in een coalitie. Toen werd de Baudet, hè, die dacht deze mensen aan zich te kunnen binden. Maar ja, Thierry Baudet voor heel veel van deze mensen is gewoon te ver van pad af.
Ja.
En dat vinden ze toch ook wel een grachtengordel figuur, een beetje studentico's en zo. En heel interessant, en dat is volgens mij nog niet echt geconstateerd, is dat zoveel mensen met wie ik sprak, en ik sprak veel meer mensen dan dat ik in die pagina heb kunnen verwerken natuurlijk, die hebben nu allemaal hun hoop op Caroline van der Plas gesteld. Van de BBB. Ja, die vinden dus in Caroline, dus zien zij zichzelf terug.
Nuchter.
Nuchter. Vind haar oprecht. Nou, ook in haar uiterlijk denk ik dat ze toch wel iets van zichzelf terug zullen zien af en toe.
Ja. Ja.
En ze waarderen het dat zij in de Kamer zo hard aan de weg timmert. Dus dat ze ook het kamerwerk serieus neemt. Anders dan Baudet, die altijd zegt, ja, de kamerwerk is allemaal flauwkul. Zo'n kartel, kom je toch niet doorheen en zo. En het zou mij dus helemaal niks verbazen. En dames en heren, u hoort het hier voor het eerst. Dat die BBB bij volgende verkiezingen, waar ze wel aan mee gaan doen, het wel eens heel goed zou kunnen gaan.
Gaan die ook in de gemeenteraad meedoen, denk je?
Nee, dat niet. En bewust niet, omdat want dat heb ik gevraagd aan Van der Plas. En die zei, gaan we bewust niet doen. Want we willen eerst die partij opbouwen. En we willen geen gelukzoekers in die partij hebben. Nee. En dus die gemeenteraadsverkiezingen, die komen voor ons op.
Maar dit is toch gewoon de achtertuin eigenlijk voor de SP en voor de PvdA. Dit zou toch die partijen, die zouden zich toch moeten aantrekken?
Ja, nou, Partij van de Arbeid kun je volgens mij vergeten, want die hebben gewoon geen enkele geloofwaardigheid meer bij deze mensen. En die hebben het echt onder het kabinet, dat hoor ik dan ook veel van deze mensen, kabinet Rutte-Ascher, dus wat door Samson toen is, samen met Rutte is bekokstoofd, dat was voor hen echt de druppel. Dat ze gaan bezuinigen en toen had Samson opeens een pak aangetrokken en een das voor en die had zijn haar geknipt.
Ja.
En toen zei al die PvdA.
Maar stemming kan ook snel omslaan, hè? Dat zie je nu aan BBB, daar had een jaar geleden nog nooit iemand van gehoord. Ja. En nu gaan ze misschien 10 zetels halen als er nu verkiezingen zouden zijn.
Ja.
Dus het zou dat voor de PvdA of voor de SP, of zouden mensen dat gewoon niet meer geloven?
Nou ja, hoe dan ook liggen hier natuurlijk ontzettend veel kiezers voor het oprapen. Want dit is zeg maar het wat conservatieve, lager opgeleide deel van de samenleving. Nou, dat is heel groot.
Ja.
De vaklieden en zo. En het verbaast mij inderdaad wel dat die SP het niet beter heeft gedaan bij deze mensen. Eigenlijk is het ook best wel verbazend dat de PVV het niet beter heeft gedaan. Omdat je toch zou verwachten dat Wilders deze mensen voor het oprapen heeft. Maar kennelijk, en dat vind ik dat toch ook wel heel, heel bijzonder, gaat Wilders voor hen in zijn islamkritiek. En in de tweets die hij af en toe schrijft en zo. Ja, dat vinden ze dan toch weer te ver gaan.
Ja.
Dus ze willen, dat schreef een collega van het Reformatorisch Dagblad volgens mij, die wees mij daarop. Deze mensen zoeken toch iets wat ze dan fatsoenlijk populisme noemen. En nou ja, misschien kan die BBB daarin dan voorzien. Maar ja, het is natuurlijk echt tragisch voor de Nederlandse democratie en voor deze hele grote kiezersgroep en gewoon sociale groep, dat alle andere partijen hen niet meer hebben weten te bereiken en te overtuigen.
Ja, maar dat die BBB nu zo aanslaat, dat is meer een soort van gevoel. Want eigenlijk weten we niet heel veel, hè, wat de Caroline allemaal van plan is.
Pure hoop. Hè, ze
is zij links, is ze rechts, is ze in het midden. Ik heb nog niet echt, kan het nog niet heel goed plaatsen.
Nou ja, ze komt op voor de boeren en de burgers.
Ja.
Maar
dat
is natuurlijk zo. En als dan ontstaan er ook wat discussies op Twitter. En dan zegt zo'n PVV'er van ja, weet je, kijk dan maar eens naar het stemgedrag van de Plas en dan zie je dat zij er gewoon pro-emigratie is. En de PVV wil dat niet. De PVV wil die immigratie stoppen. En deze mensen met wie ik sprak, die willen ook gewoon immigratie, economische immigratie natuurlijk stoppen. Hè? Dat is ook iets wat de SP natuurlijk, hè? De SP heeft het ook enorm laten liggen, want nog in de jaren 80, meen ik, had je immers die brochure Arbeid en Kapitaal, waarin ze zeggen van ja, we willen gewoon geen gastarbeiders, want die verdringen onze mensen op de arbeidsmarkt. Ja. Nou, dat durven ze nu ook niet meer te zeggen. Weet je wel. Terwijl dat is natuurlijk volstrekt logisch.
Nee,
volstrekt logische gedachte.
Je ziet nu aan Engeland, waar al die Polen zijn verdwenen, dat land aan het instorten is. Hè. Dus ze kunnen geen vrachtwagenchauffeurs meer vinden, geen schoonmakers meer vinden.
Ja, want de Britten zelf die willen dat werk niet doen.
Nee, nou ja, of er zijn gewoon niet genoeg mensen om het te doen.
Ja. Nou ja, dat, maar goed, dat kun je natuurlijk. Gastarbeid en kapitaal, brochure uit 1983. Ik heb deze opgezocht. Ik kan mensen wel tippen. Als je Google hebt en een computer, nou, het zal toch wel. Check dan Gastarbeid en kapitaal, SP brochure uit 1983.
Ja. En, toen was je nog een twintiger, Wiert.
Ja, toen was ik nog...
Jong nog, en onbedorven.
Ja.
Right. Oké, dus op jouw pagina in Nederland allemaal.
Ja.
En tot slot gaan we het hebben over Emine Uğur, een trouwcolumniste waar jij je enorm aan irriteert.
Nou ja, waar ik me enorm... Kijk, zij is heel actief op Twitter. Heeft ze van die hele lange draadjes. Een draadje, dat is dan een aantal tweets achter elkaar. En dat zijn er dan soms wel 20 en zo. En dat vind ik allemaal prima hoor. Vrijheid van meningsuiting en zo. Maar ik ben wel eens een paar keer een beetje met haar in conflict gekomen over iets. Nou ja, omdat in het verleden heeft ze... Alle PVV-stemmers noemden zij dan racisten en zo. Ik ken een paar PVV-stemmers en dat zijn toch echt geen racisten. Maar ja, dat had ik beter niet kunnen zeggen, want werd ik een soort prooi. Maar het interessante is aan het tweet, en dat is om het een beetje ook uit de persoonlijke sfeer te trekken, waarin zij schrijft dat zij bewust haar Turkse paspoort aanhoudt, omdat Nederland in haar ogen, ik parafraseer nu, zo extreem is geworden en zo racistisch dat het wel eens noodzaak zou kunnen zijn dat paspoort te gebruiken als zij Nederland moet ontvluchten.
Ja, daar vind jij wel wat van.
Nou ja, ik vind dat pure opraaiing. Want het is natuurlijk totale onzin. Er is niemand in Nederland die moet vrezen, zoals in Afghanistan en andere landen, dat die zal moeten vluchten vanwege hordes racisten die hier, of andere religieuze fanaten misschien, zoals de Taliban of IS, die hier door de straten zouden rennen om mensen uit de huizen te trekken en hen om te brengen of anderszins geweld aan te doen. Dat is gewoon, alle onderzoeken ook, die spreken dit tegen, weet je wel. Het is helemaal niet zo dat Nederland ook niet open zou staan voor vluchtelingen. Dat klopt ook niet. Nederland staat wel open voor vluchtelingen, maar minder voor economische vluchtelingen. Dus ja. In de Nederlandse samenleving vind je nauwelijks elementen die dit zouden kunnen bevestigen en die deze angst zouden moeten oproepen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld homo's in Amsterdam, daar hadden we net met Daan over, die wel degelijk zich zorgen moeten maken door welke wijken zij lopen en zo. En dan is dus deze mevrouw, die praktiserend moslima is, want dat zie je ook, ze draagt de hoofddoek en zo, die gaat dan de Nederlanders zeggen dat zij bang is in dit land en dat ze misschien wel zou moeten vluchten naar notabene Turkije.
Ja.
Nou, nu snap ik wel dat Turkije voor moslims tegenwoordig, het ooit zo vier seculiere land toch wel van Atatürk, dat onder Erdogan een soort ernaar streeft om een soort kalifaat te worden. Nu snap ik wel dat Turkije voor moslims aantrekkelijk is.
Ook niet
maar,
voor allen.
Ja, maar je moet geen seculiere, kritische Turk zijn. Ja. Want dan heb je het daar verdomd moeilijk. Gezien de redacties die daar gesloten moeten worden. Gezien hoe daar met politieke tegenstanders wordt omgegaan en zo. Dan denk ik, hoe haal je dit nou toch in je hoofd? En wat zit hier nou precies achter? Hè? Is dit nou bewust, weet je wel? Is er nou bewuste ondermijning van omdat het heel opruiend en polariserend is.
Het is provocerend natuurlijk.
Ja, en ze heeft een hele grote fanbase. Hè? En ze is dus nu columniste geworden bij Trouw. En ze heeft een grote fanbase. Die mensen als die Diederik Ebbingen en zo, die lopen altijd te huilen als ze die tweets lezen. Want die zijn allemaal zo ontroerend. En omdat ze dus heel veel gewoon blanke Nederlanders aanklaagt. En dan voelen ze zich weer helemaal bevestigd in dat wij allemaal zo ontzettend slecht zijn voor tegenover minderheden en zo. Ja, ik vind het dus heel erg kwalijk.
Hoe zit dat eigenlijk met mensen van Turkse afkomst? Hebben die automatisch, houden die hun Turkse paspoort tot ze het opzeggen? Of kunnen ze het überhaupt wel opzeggen? Want Marokkanen kunnen dat niet, hè?
Nee, uiteindelijk kunnen ze het wel opzeggen. En het verloopt ook. Ik ken ook Turken die hebben dan het paspoort dus dan gewoon verlopen en zo. Maar ze worden wel degelijk, wat was er nou laatst voor verhaal dat ik hoorde? Dat dan, als dan, oh ja, omdat Turken dan, ze worden toch beschouwd door bij de grens, bijvoorbeeld bij de paspoortcontrole, gewoon als burger van de Turkse natie, of als lid van de Turkse natie, zoiets. En dan moeten ze allerlei formulieren. Nou ja, nee, ik ben vergeten wat het nou was. Ik ga volgende keer in de podcast ga ik het even ophelderen. Ik ga even navragen, want het was iets. Het Turkse, de Turken die ik ken, Die waren dus deze zomer naar Turkije gegaan. En die hadden een Turkse paspoort gebruikt in plaats van het Nederlandse.
Ja.
En toen dacht ik, waarom doe je dat nou? Maar ik denk dat het komt omdat ze met hun Nederlandse paspoort waarschijnlijk nog een visum daar aan de grens voor 10 euro of zo moeten kopen.
Ja,
maar ik vind het gewoon niet zo verstandig. Want als je daar als Turk dan het land in komt, dan heb je volgens mij weer minder rechten als je in problemen komt dan wanneer je daar als Nederlander het land in komt.
Of dat deze fitty nog niet afgelopen is met deze
nou,
mevrouw.
Ik wil helemaal geen fitty. Ik wil een breder fenomeen aan de orde stellen. Dit is niet persoonlijk bedoeld, maar het feit dus dat, en dat vind ik zorgwekkend, dat mensen uit die gemeenschap van minderheden, hè, Turken, Marokkanen, noem maar op, ook uit de zwarte gemeenschap gebeurt het heel erg, Nederland zo criminaliseren, zeg maar. Nederland en de Nederlanders zodanig criminaliseren en racisten ervan maken, terwijl op basis van de feiten dat gewoon niet redelijk is. Het is gewoon geen redelijk standpunt. En omdat niemand anders dat doet, stel ik dat maar even aan de orde, dan kunnen mensen in ieder geval, weten mensen in ieder geval dat er nog een paar mensen zijn die dit eigenlijk onacceptabel vinden.
Ja, nou ja, zij kan in ieder geval nog terug naar Turkije, kunnen we zeggen. Wiert, ik wil jou...
Voor jou en mij.
Ja, ik wil jou bedanken. En misschien dat ik jou volgende week weer spreek. Of anders weer een andere vervanger. Ik zie jou.
Dankjewel.